Het is een paar weken geleden dat Efeze onze aandacht heeft opgeëist. En vandaag gaan we er niet aan ontsnappen. Daar is Paulus weer met zijn brief. En de vorige keer hebben we vers 1 tot 7 besproken, maar ik ben eigenlijk in vers 6 gestrand. Op het einde van de preek dacht ik, ik moet gewoon stoppen, de tijd is om. Dus we gaan ergens in het midden van vers 6 starten vandaag en dan lezen we door tot en met vers 14. Toch wel goed om het hele stuk nog eens opnieuw te lezen, dan weten we weer waar het over gaat. Wees dan navolgers van God, als geliefde kinderen, en wandel in de liefde, zoals ook Christus ons lief gehad heeft, en zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer tot een aangename geur voor God. Maar ontucht en alle onreinheid of hebzucht, laten die onder u beslist niet genoemd worden, zoals het heidenen past. En evenmin oneerbaarheid, dwaze praat en lichtzinnige taal die onbehoorlijk zijn, maar veel meer past dankzegging. Want dit weet u, dat geen enkele ontuchtpleger, onreine of hebzuchtige, die een afgodendienaar is, een erfdeel heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Laat niemand u misleiden met inhoudsloze woorden, want om deze dingen komt de toorn van God over de kinderen van de ongehoorzaamheid. Wees dan hun metgezellen niet. Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere. Wandel als kinderen van het licht. Want de vrucht van de geest bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid. En beproef wat de Heere wel behagelijk is. En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer. Want wat heimelijk door hen gedaan wordt, is te schandelijk om zelfs maar te vertellen. Maar al deze dingen komen openbaar als ze door het licht ontmaskerd worden. Want al wat openbaar maakt, is licht. Daarom zegt hij, ontwaak u die slaapt en sta op uit de doden. En Christus zal over u lichten. Tot daar. Dank u Heer dat uw woord mag opengaan en we bidden om genade om te verstaan wat er staat. Dat uw geest niet aan ons voorbij zal gaan, maar ons zal vullen met een inzicht wat we nodig hebben om uw wil te verstaan, u te ontmoeten, ons leven te toetsen en op de weg verder stappen te zetten waar u ons hebt opgezet. Dank u dat u ons niet als wezen achterlaat, maar dat we kinderen van de Vader zijn. Dat u zorg om ons heen is en dat te midden van moeite en zorgen u degene bent die troost, nabij is, maar ons ook waarschuwt en opwekt. Zo laat dit gedeelte van uw woord onze harten toespreken, opdat we u mogen ontmoeten en veranderen naar uw beeld. Amen. Ik zei de vorige keer al, dit is een vervelend stuk om over te spreken. Paulus raakt eigenlijk de kern aan van de geestelijke vernieuwing die in ons leven tot stand zou moeten komen wanneer we de Heer Jezus Christus hebben leren kennen. En nadat hij in hoofdstuk 1 tot 3 de heerlijkheid van God heeft beschreven en eigenlijk zegt, dit is allemaal voor jullie. En Christus is ook in staat om het te geven, want hij troont in de hoogste hemel. Buig dan je knie, wees navolgers. Dat is waar dit stukje dan over gaat. Hè? Je bent navolgers van God als geliefde kinderen. God is, dat is het eerste wat dan in onze gedachten komt, liefde. Ja, maar God is ook rechtvaardig. God is ook heilig. God is ook licht. Ja. En dat wil dus zeggen dat we de kenmerken van God niet mogen isoleren, lostrekken van elkaar en daar dan iets mee doen. God is liefde en als dat het enige is wat je zegt, dan ga je echt in de mist. Maar God is ook licht. En licht openbaart wat duister is. Ja? En een aantal van die duistere dingen, die worden daar genoemd in vers 5. Hè? Ontuchtpregers, onreine, hebzuchtige, afgodendienaar. Die heeft geen erfdeel in het koninkrijk van Christus en van God. Dat is tegenover wat we in hoofdstuk 1 hebben gezien. Want ons is een erfenis toevertrouwd, klaargelegd. En hoe weet je nu dat die erfenis echt van jou is? Hoe weet je dat je wedergeboren bent? Dat is een vraag die ik kan stellen aan de mensen die zich willen laten dopen. Ja, dus hebben we op dit moment 3 dopelingen die zich willen laten dopen. Hoe weet je dat nu? Nou, een van de kenmerken... Nou, geef ik je het antwoord, hè. Of toch een stukje van het antwoord. Een van de kenmerken die Paulus noemt is eigenlijk dat inzicht in je eigen hart, dat al deze dingen, die eigenlijk horen bij de oude mens, bij de Walking Dead, herinner je dat voorbeeld nog, hè? De wandelende dode, die eigenlijk klaar zit in zijn cel om naar de executietafel te gaan, of de executiestoel, dat al die kenmerken van jou worden weggenomen. Je wordt als het ware gestript van je oude kleren. Daar hebben we het ook over gehad. Kleren die moeten worden afgelegd en dingen die moeten worden aangedaan. Zodat we ons niet laten misleiden door de dingen van de wereld. Nou, ik stap dan maar toch over naar datgene wat hoort bij de preek van vandaag. En waar het vorige keer ging over de liefde van God en daardoor ook waar God een afkeer van heeft, gaat het vandaag over het licht van God. Want u was voorheen duisternis, zegt vers 8, maar nu bent u licht in de Heere, wandel als kinderen van het licht. Zonder Christus was je duisternis. Dat is een goeie om over na te denken. Wie ben ik? Ben ik in Christus? Of is het zo dat wanneer ik al deze dingen hoor, ik me afvraag, waar heeft hij het over? Waarom doet hij zo moeilijk? God doet moeilijk. Paulus doet echt moeilijk. Wanneer hij deze dingen schrijft aan de gelovigen van Efeze. Hij schrijft ze niet aan de wereld. Hij schrijft ze aan broeders en zusters. En het is alsof hij ze vastpakt en zegt, hey, wakker worden. Als je hoofdstuk 1 tot 3 begrijpt, dan moet er iets veranderen in je leven. En is het zo dat al die oude dingen die in je oude leven hoorden, dat die opgeruimd gaan worden. God is liefde. Je bent als kind aangenomen. Maar God is ook licht. Je moet veranderen. Duisternis was je identiteit. Maar nu ben je licht. Mensen die in de duisternis wandelen hebben geen idee waar ze vandaan komen en waar ze naartoe gaan. Wat de zin van het leven is. Geen kennis van God. Een leven zonder God. En de schrift zegt onder de toorn van God. Kinderen van de ongehoorzaamheid hebben tot vader. Ja, de duivel. En dat zijn dingen die ik niet graag uitspreek. Ik vind dat ook moeilijk. Maar het is wel de boodschap van de schrift. Het is licht of het is duister. Je bent een kind van de hemelse vader. Of je bent een kind van de tegenstander. Van de vader van de leugen. Dat is de confrontatie. Ja. De wereld gaat daar niet van uit. De wereld die zegt, ja, alle problemen in de wereld, dat komt niet omdat mensen slecht zijn. Dat komt omdat er verkeerde maatschappelijke structuren zijn. Dat komt omdat kinderen niet goed worden opgevoed. Dat komt omdat het onderwijssysteem nog niet goed in elkaar zit. Als we dat allemaal veranderen, dan zal je zien dat de goedheid van de mens vanzelf naar boven komt. Dat is wat de wereld zegt. Maar de Bijbel zegt, het probleem zit veel dieper dan dat. De problemen komen niet van buiten de mens op hem af, maar komen uit de mens zelf. Het probleem is geestelijke dood en duisternis. En dat de meeste mensen daar gewoon van houden. Johannes 3, vers 19, dit is het oordeel. Dat het licht in de wereld gekomen is en dat de mensen hebben de duisternis lief gehad. Meer dan het licht. Want hun werken waren slecht. Zie je, wie in de wereld leeft, die vindt dat eigenlijk fijn om daar te zijn. Die zou het vervelend vinden om nu hier te zitten, want wat ik dan vertel is onzin. Waar doe ik moeilijk over? Nou, we doen moeilijk over het punt dat God echt bestaat, dat hij zijn woord aan ons heeft geopenbaard En het spreekt tot ons hart en het confronteert ons met wie wij waren. En misschien voor sommigen die hier zitten met wie je bent. Dat hangt er vanaf waar je bent. Of je in Christus bent. Want in hem ben je licht zoals hij het licht van de wereld is. Je verbinding met hem maakt dat zijn identiteit ook jouw identiteit is geworden. En als dat zo is, zegt Paulus, ja, dan kan je gewoon niet doorgaan met die oude dingen. Dan ontstaat er een veranderingsproces. En Paulus vraagt dus niet iets wat wij moeten doen, wat onmogelijk is om te bereiken. Hij vraagt eigenlijk iets wat God ons al heeft toevertrouwd, wat we al zijn. Kijk, in de duisternis ben je een doornstruik. Daar komt geen vrucht aan. Alhoewel sommige doorns hebben, ja, braambessen zeker, hè? Ja, oké. Een doornstruik kan hier en daar een braam produceren. Maar in Christus zijn wij een vruchtenboom geworden met rijke vrucht. En het is omdat dat onze identiteit is, omdat dat is waar we in leven, wat we zoeken, wat ons in beslag neemt, wat onze intimiteit met Christus verzekert. Het is omdat dat het is dat zijn levenssap in onze ziel stroomt en iets tot stand kan brengen wat we zelf niet zijn, van onze oude natuur, en zelf niet kunnen produceren. Dus het gaat erom of je in Christus bent. Dat is de beslissende factor. Niet of je meezingt, niet of je het gezellig vindt, niet of je elke zondag hier naartoe komt, niet of je een taak opneemt in de gemeente, niet of je je best doet om anderen lief te hebben. Het gaat erom dat je leven vol is van hem en zijn licht, waar het vroeger vol was van duisternis. En dat het vol was van duisternis, of is als je niet in hem bent, ja, dat snappen we vaak niet zo. De confrontatie met de heiligheid van God die te vrezen is, is heel moeilijk voor een mens die zijn hart heeft verhard en zich afsluit en het niet ziet en het niet snapt. Wat is genade? Dat tot de gelovigen het licht van de eeuwige God komt in je duistere wereld en het gigantisch contrast tussen wie hij is en wie jij bent zichtbaar wordt. Je was duisternis. Van nature. Dat was je aard en je kon er niet aan ontsnappen, maar nu ben je licht in de Here. Zie, het gaat om meer dan alleen maar de dingen doen die God wil dat je doet, in de liefde of in het licht. Het gaat erom van binnenuit vernieuwd te worden, zodat je in staat bent de weg van Christus te bewandelen. En als je je nu afvraagt, ja, maar ik ben geen licht, of ik snap niet waar je het over hebt, of waarom ben je daar zo stellig over, ja, dan moet je de Heere bidden dat hij je duisternis zichtbaar maakt. Sorry dat ik het zo brutaal zeg, maar dat is wat met ieder van ons moet gebeuren. En de duisternis betekent dat er oordeel over je leven is. Maar als je hem kent, dan weet je ook dat het oordeel is weggenomen. En het is een wonderlijke mengeling van je zondigheid die door genade wordt omhuld, waardoor de blijdschap die in Christus is ook jouw blijdschap is, te midden van de ellende waar je in zit, wetende dat straks het allemaal wordt weggenomen. Dus waar zit je? Ben je licht of ben je duisternis? Ben je in Christus of ben je in Adam? Ben je een nieuwe mens of een oude mens? En nogmaals, Paulus schrijft aan de gelovigen in Efeze, niet aan de wereld. Het heeft geen zin om dit aan de wereld te vertellen. Die snappen dat toch niet. Het heeft zin om het aan ons eigen hart te preken. De wereld kan er niks mee, want ongeacht hoe ze hun best ook doen, hoe goed ze ook opgevoed zijn, hoe mooi het onderwijs in elkaar zit, ze hebben geen geestelijk inzicht en ze hebben alleen maar duisternis. En wij, in Christus, zijn licht. Nou, dat is ook gevaarlijk om te zeggen. Want het kan je een soort content gevoel geven van, oh, wij zijn aangekomen. En wat Paulus eigenlijk zegt, mannen, je bent veilig geborgen maar je bent nog niet aangekomen. Je zult aankomen, maar er is iets bezig waardoor meer van Gods licht in jouw duisternis zichtbaar wordt. Paulus roept de gelovigen op, wandel in het licht als kinderen van het licht. Niet in de betekenis van gearriveerd en kijk eens hoe goed jullie zijn, dat zou alleen maar tot hoogmoed leiden, maar wel, wat een wonder heeft God gedaan in mij, duistere zondaar, dat zijn licht schijnt en dat ik het zie. Er is een Engels liedje waarin de tekst staat, I once was lost in darkest night, I thought I knew the way. Is daar een vertaling van dat liedje? Geen vertaling van, ja. Ik was eens verloren in duistere nacht en ik dacht dat ik de weg kende. En zo loopt de wereld rond. Ze denken dat ze de weg kennen. Maar dat denken ze omdat ze niet zien wat er gezien moet worden. Ik heb op die weg gewandeld. Ik snapte er niks van. Maar mijn blinddoek is weggenomen. Ik was op weg naar de dood, zonder het te beseffen. Maar die dood kan niet door make-up ongedaan maken, gemaakt worden. Als je voor de spiegel staat en je make-up gebruikt, dan zie je dat elke dag dat je aan het sterven bent. Sorry, dames. En de heren kijken niet in de spiegel of niet zo goed, maar we zijn allemaal aan het sterven. En dan is de vraag of het leven van Christus het fundament is die jou door dat dal van diepe duisternis van de dood draagt, zodat alleen maar de schaduw van de dood op je kan vallen en de dood zelf je niet kan raken. Maar ja, dat kan alleen maar als je inzicht hebt in je verlorenheid. Dat je tot Christus komt niet om je te redden van een moeilijk huwelijk, of van een negatief zelfbeeld, of van allerlei psychische dingen, daarvoor moet je naar een psycholoog gaan. Hij is gekomen om ons te redden van dood en duisternis en zonde. En leven te geven, kind van de Vader te maken. De Vader die zijn schatkamer, hoofdstuk 1 van Efeze, over ons heeft uitgegoten. Dus, Matthäus 5 vers 14, u bent het licht van de wereld. Jezus spreekt tot ons. Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen zijn. Maar Paulus noemt dan een aantal dingen die eruit voortkomen dat je licht bent geworden. Wandel als kinderen van het licht. Wat is dat dan, wandelen in het licht? Dat zegt hij in vers 9. Want de vrucht van de geest bestaat in alle goedheid, rechtvaardigheid en waarheid. Dat zijn heel algemene dingen, want de volgende vraag is dan, en hoe doen we dat dan? Maar we moeten met de algemene dingen beginnen. Goedheid. Weet je nog? Dat we behouden zijn door genade, door het geloof, niet uit onszelf. Efeze 2. Met als einddoel goede werken te doen. Die God voorbereid heeft om daarin te wandelen. Ja. Nou, dat goede is niet dat wij ons best doen. Het goede is dat we de goede dingen in Gods karakter lief hebben, lief krijgen, dat koesteren. En dat we van daaruit goede dingen doen. Het is omdat hij ons een nieuwe schepping heeft gemaakt die de goedheid van Christus in zich draagt, dat ons hart naar goedheid uitgaat. Dat staat tegenover de werken van de boze. Hè? Als je denkt aan het Onze Vader en leidt ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Ja, die doet boze werken. Die doet kwade werken. Maar wij, kinderen van de Vader, doen goede werken. Niet omdat we ons best doen, maar omdat we ons laten leiden door zijn geest. Omdat het licht van zijn woord de duisternis van ons hart openbaart. En dat we dus dat proces kunnen gaan van afleggen en aandoen waar Efeze 4 het ook over heeft. Bitterheid, woede, toorn, geschreeuw, laster, moet weggenomen worden. Wat moest er in de plaats komen? Nou, vriendelijkheid was er eentje van. Hè? En naast goedheid, rechtvaardigheid. Zalig zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Zie, je hebt die rechtvaardigheid niet van jezelf. Op het moment dat je dat denkt, ik ben rechtvaardig, dan zit je al in de mist. Maar het is een rechtvaardigheid waar we naar hongeren en dorsten. En eigenlijk, we hebben iets geproefd. Of we hebben al een heleboel geproefd. Maar er is nog meer. God heeft altijd meer dan wat je tot hiertoe hebt ontvangen. Die erfenis die ligt echt klaar. Maar we zijn nu bezig met rechtvaardige daden te leren die ons bruiloftskleed klaarmaken. Want zonder bruiloftskleed kom je echt niet aan de bruiloftsmaaltijd. Nou, niet dat we door goede werken moeten verdienen om aan de maaltijd te mogen, maar wel dat als wij kinderen van God zijn, dan wandelen wij naar het licht, omdat hij in ons verlangen geeft, goesting geeft, om het op zijn Vlaams te zeggen, om zoals Jezus te zijn. En dan ontstaat er een bruiloftskleed. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. 2 Korinthe 5 vers 21. Dat is de rechtvaardigheid die ons is gegeven als een status. Dat is hoe het is. Je bent rechtvaardig. En vervolgens zegt Paulus eigenlijk, ja, doe het dan ook. Hè. Ga er dan ook in leven. Want het is geen goedkope genade. Ik heb het zondaarsgebed gebeden, ben tot geloof gekomen, het is klaar. Ik heb mijn ticket in de hemel, naar de hemel binnen. Nee, het is een duur betaalde genade. En er is een veranderingsproces wat dan volgt. Want de bron van leven die in hem is, is in ons gekomen. Zodat we leven niet uit eigen vermogen, zoals de fariseers, eigen gerechtigheid, de wet volgen, omdat het moet, of om je mooi te tonen. Maar in Christus een bron hebben die nieuw leven wekt, met honger en dorst naar meer. Goedheid, rechtvaardigheid, waarheid. En die waarheid die heeft uiteraard niet alleen inhoud, die moet ook ons leven veranderen. Het is wandelen in de waarheid. Waarheid die redt, die losmaakt van zonde, die hoop geeft voor de toekomst, die redt uit het oordeel, levende waarheid, om nu te leven en straks eeuwig leven te zien. Psalm 51 vers 8. Zie, u vindt vreugde in waarheid in het binnenste. In het verborgene maakt u mij wijsheid bekend. Ik noem dat versje, omdat ik was eigenlijk... blij met, u vindt vreugde in de waarheid. Zie je, de waarheid is niet alleen iets waar je van overtuigd bent met je verstand, maar als je de waarheid van God leert kennen, maakt het je gewoon ook blij. Waarom? Wat maakt je blij? Ja, datgene wat je belangrijk vindt, dat wat je ziel voedt, dat waar je genoegen aan hebt, dat maakt je blij. En dus gaat het om een waarheid van God die ons leven verandert en de blijdschap geeft, die in God zelf is, want hij is zelf blij met die waarheid. En de bedoeling is dat we dat beproeven. He, beproef wat de Heere wel behagelijk is. Je wil alles doen tot eer van God en je test dat ook. Je verwerpt waar hij een afkeer van heeft en je hecht je aan wat hij lief heeft. En je bedenkt de dingen die hij lief heeft. Filippenzen 4, dingen die eerbaar zijn, rechtvaardig, rein, lieflijk, welluidend, deugd heten, prijzenswaardig. Filippenzen 4, vers 8 tot 9 gaat daarover. Die wil je bedenken. En als we dus met de kinderen verzen memoriseren en er liedjes van maken, is dat niet om een gezellig moment te hebben aan het begin van de dienst. Dat is echt om te beproeven wat de Heer wel behagelijk is. Zodat wat we memoriseren ons hart vult en dat zijn woord een lamp is voor onze voet en een licht op ons pad. Want hoe kan je in het licht wandelen als het licht schijnt? Ik kan zeggen, Jezus is het licht, maar het is het woord van de Heer Jezus. Dat ons pad verlicht. Psalm 119 vers 130. Het opengaan van uw woord geeft licht. Het schenkt eenvoudige inzicht. Het licht geeft wijsheid. En wijsheid is het volgende stukje waar we het vandaag niet over hebben. Maar het hangt allemaal aan elkaar. De liefde van God is rein en dus licht. En dat licht geeft ook inzicht. En het heeft allemaal te maken met hemzelf, die zich openbaart in zijn woord, die we leren kennen door, ja, lees je Bijbel, bid elke dag. Om daar dan in te wandelen en ons denken te vernieuwen. En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer. Nou, de vrucht van de geest staat tegenover de onvruchtbare werken van de duisternis. De vrucht van de geest, goedheid, rechtvaardigheid, waarheid, en daarin wandelen, staat tegenover dat lijstje van zonden die zijn genoemd. De duisternis die je gebonden houdt aan zonde, draagt geen vrucht, blijft niks van over. Produceert geen goedheid, Gods goedheid niet in elk geval. Maar geeft vrucht waar je vroeger beschaamd over was. Wat schandelijk is om over te praten. Neem niet deel. Nou, dat is een oproep die een actieve keuze vraagt. Kijk, als je niet kiest om niet deel te nemen, dan ga je mee met de onvruchtbare wereld. En als je niet kiest, zal de onvruchtbare wereld jou in beslag nemen. En als je ernaar verlangt om er in de wereld bij te horen, dan zal de wereld jou opzwelgen. Niet deelnemen is kiezen om het niet te tolereren en niet aan te passen. Ja, Psalm 1. Welzalig de man die niet wandelt. Nog staat in de kring van de spotters. Staan. Ja, ik ben mis, hè. Staan, wandelen, zitten. Zie je dat proces? Eerst sta je erbij. Je gaat mee. En je gaat erbij zitten. Je wordt langzaamaan gewoon meegenomen. Je moet er niet bij gaan staan en niet zitten. Want ja, je moet eigenlijk helemaal aan het begin van het proces niet deelnemen. Je moet je afstand houden. En dat gaat er uiteraard niet om dat we geen vriendschap mogen hebben met mensen uit de wereld. Maar het gaat erom dat we geen partnerschap mogen hebben. 2 Korinthe 6 zegt het zo, vorm geen ongelijk span met ongelovigen. Want wat heeft duisternis gemeenschappelijk met wetteloosheid? En welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis? En 2 Korinthe 6, vers 17, 18, ga dan uit een middenweg en zonder u af, zegt de Heer, en raak het onreine niet aan en ik zal u aannemen. Nou, de context van hoofdstuk 6, dat is een citaat eigenlijk uit Leviticus 26, De context is eigenlijk de tempel van de levende God, die in het midden, in dit geval in Leviticus de tabernakel, die in het midden van het volk staat, en God zegt, ik ben in jullie midden, laat de onreine niet binnen. En vorm geen ongelijk span, hecht je daar niet aan. Nou, het betekent niet dat je niet meer in Efeze mag wonen, voor de Efeziërs. Want dan moet je uit de wereld gaan. Het betekent niet dat we met z'n allen in het klooster moeten. Of een soort kleine sectarische gemeenschap vormen. Ja, want je neemt altijd je eigen ziel en hart mee. Waar het om gaat is dat we deze tekst tot onze ziel laten spreken en het op ons eigen leven toepassen. Dat er geen partnerschap komt met de wereld en geen deelname aan wat er in de wereld gebeurt, want je raakt er zo aan gewend en je wordt erdoor in slaap gewiegd. De bedoeling is dat we het ontmaskeren. Ja, het is duidelijk, zonde mag niet lichtgenomen worden. Ze moet aangewezen en besproken worden. Nou, wiens zonde moet ontmaskerd worden? Ja, je eigen zonde en bij uitbreiding in de gemeente de onze. Het heeft geen zin om dit aan de wereld te preken. Dat betekent in de wereld niets. Maar als het tot ons hart komt en we komen in het licht, dan zien we dat deze dingen ook in ons eigen hart zitten. De bedreiging van het oordeel over deze dingen, die is weggenomen. Het is veilig om het te zien in je hart. Je komt in het licht en er zijn er twee mogelijkheden. Je trekt je terug in je duisternis en je hart wordt verhard. Of je staat recht in het licht. Dat doet pijn. Dat is niet prettig. Maar het licht reinigt. En het eindresultaat is meer van Christus. Meer van zijn heerlijkheid. Doordat het in je hart wordt ontmaskerd, je in het licht, en je in het licht komt, verandert je leven. Persoonlijk, maar ook naar elkaar toe. Wees op uw hoede. Als nu uw broeder tegen u zondigt, bestraf hem. Liefde kan ook bestraffen. En als hij tot inkeer komt, vergeef hem. En preek het woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen. Lucas 17 en 2 Timotheus 4. Nou, het ongelegen is niet zozeer dat het voor de ander ongelegen is, maar dat het vaak voor jouzelf ongelegen is om erover te beginnen. Het is gewoon ambetant. Als je dingen ziet die niet kloppen. En toch worden we daartoe opgeroepen om het niet te tolereren, maar elkaar daarop aan te spreken. Allereerst onze eigen ziel erop aan te spreken. En ook elkaar. Ik moest ook denken aan de vrouw in 1 Petrus 3, die opgeroepen wordt tot onderdanigheid zonder woorden. Wat zeg je? Opdat haar man gered zou worden, ja. Dus de redding komt niet omdat jij de wereld overtuigt van zonde. Dat moet ook gebeuren, want dat is het werk van de Heilige Geest. De redding komt omdat jouw eigen hart overtuigd wordt van zonde. Je een nieuw leven leeft en dat de personen waar je mee samenwoont, leeft, werkt, denken, wat is er met die gebeurd? Die doet niet meer mee. Die is veranderd. Wat is er aan de hand? En als die man dat ziet van die ongelovige vrouw, dan kan die gaan nadenken. Maar we hebben niet de garantie dat dat gebeurt, maar wel de mogelijkheid dat ons eigen leven en ziel wordt aangesproken door het woord. Zodat we ons onthouden van alles wat heimelijk wordt gedaan en te schandelijk is om zelfs maar te vertellen. Er zijn heel veel dingen die kunnen genoemd worden over de wereld, die heel erg en duister en zondig zijn, maar waar als je ze erover vertelt, of als je er een grapje over hoort, je eigen duistere kant, het vlees, er heimelijk plezier aan heeft om het te horen. Stop! Ik zeg tegen mezelf dan stop van binnen. Ja, dus, maar misschien moet jij iets anders bedenken. Als ik dat voel komen, dat ik dingen zie of hoor, of dat mijn emotie wordt meegenomen, of mijn verlangen wordt meegenomen, dat is dan wat niet klopt. Wat mij helpt is zeggen, stop, help Heer. Want als het schandelijk is om het te noemen, is het ook zeker schandelijk om eraan te denken. Want wat je noemt, de woorden die je spreekt, komen uit het hart. Maar al deze dingen komen openbaar als ze door het licht ontmaskerd worden. Want al wat openbaar maakt is licht. Duisternis floreert wanneer het donker is. In het verborgen, in het geheim. Als niemand het ziet. Daar is het risico dat je de zonde toelaat en koestert. En de Heer zegt eigenlijk, weg met die heimelijkheid. Weg met de duisternis. Kom in het licht. Het ligt met hem, maar ook misschien in het licht met iemand anders, want we kunnen elkaar er ook echt bij helpen en voor elkaar bidden. Zodat onze duisternis in zijn licht verandert in licht. Zodat onze duisternis wordt ontmaskerd en we de waarheid doen van het licht dat bij ons binnenkomt. Want u was voorheen duisternis. Maar nu bent u licht in de Heere. Laten we even een tijd van gebed nemen. Ik zal beginnen met gebed en dan laat ik het aan jullie vrij om in gebed te reageren op wat je hebt gehoord. En je verlangen uit te spreken naar liefde en licht. Persoonlijk, maar ook als gemeente. Dat we dit met elkaar vasthouden, niet in slaap worden gewiegd, maar wakker worden gemaakt voor de hemelse dingen. Dank u, Heere, dat u tot ons hart wilt spreken, ook met de moeilijke stukken uit de Bijbel. En misschien juist door de moeilijke, om ons te waarschuwen en er bewust van te blijven waar we vandaan komen. Uit de duisternis getrokken tot uw wonderbaar licht. Wilt u ons de genade geven om niet in slaap gewiegd te worden, om het niet gewoon te geraken? Hoe we in de wereld leven of het gewoon te raken dat er zondigheid in ons is. Maar dat we veranderd worden van heerlijkheid tot heerlijkheid. En Heer, we kunnen dat niet uit onszelf. We zijn vol onvermogen. En het vlees in ons houdt zelfs van die duisternis. Maar we hebben Christus leren kennen. We zijn in Hem onderwezen. Er is een nieuwe waarheid, een nieuw leven, waar we ons naar uitstrekken. En we bidden dat U het zo in ons wilt opwekken, dat er echt een opwekking ontstaat. En dat wie hier binnenkomt, uw tegenwoordigheid zal ervaren. Niet omwille van iets in ons, maar omwille van wie u bent en wat u doet. Zo hoor naar onze gebeden en leid ons.